Elvire, in één woord, wat is voor jou de driver om met buitenlandse teams te werken?
Diversiteit.
En voor jou, Pieter?
Ik had net het woord diversiteit in gedachten. En nu moet ik misschien een ander woord kiezen. Talent.
Diversiteit en talent. Ik vraag me af wat er dan nog meer schuil achter gaat, Louise. Maar ontdekken zo meteen. Want dit is een zeer interessante vraag, zo vinden wij zelf. En er zijn wel meer interessante vragen in een sector die voortdurend verandert. Want hoewel grote pitches, complexe projecten en krappe marges van alle tijden zijn, verschijnen er vandaag ook nieuwe uitdagingen aan de horizon. Van de verscherpte aandacht voor duurzaamheid of de druk op creativiteit tot de snelle evolutie van Gen AI. Over al die uitdagingen hebben wij het met de cream of the crop van het Belgisch-Nederlandse agency-landschap. Welkom bij Agency Life, seizoen Business as Unusual.
Robin, wat is Agency Life eigenlijk?
Louise, jij stelt altijd zulke goede vragen. Agency Life is een contentreeks voor en door agencies die het reilen en zeilen bij agencies een beetje belicht, laten we zeggen. En waarom zijn wij daarin geïnteresseerd? Wel, ik ben van Teamleader. Wij maken heel veel software voor agencies. En hoe beter wij onze klanten kennen, hoe beter wij goede software voor hen kunnen maken. Dus daarom zijn wij ooit Agency Life gestart, omdat wij gewoon heel erg veel willen weten over agencies. Ben jij toevallig iemand die bij een agency werkt en denken jullie, wij kunnen wel van die goede, stroomlijnende, efficiëntieverhogende software gebruiken? Ga dan gewoon naar teamleader.be of teamleader.nl en check us out.
Helder, merci.
Helder,
Robin.
Dank u.
Goed, vandaag dus een aflevering over werken met remote teams. Je zou kunnen denken, business as usual, internationaal werken is op zich van alle tijden. Toch horen en voelen wij in de markt dat er steeds vaker met teams op afstand of met buitenlandse teams gewerkt wordt. Soms als oplossing in de War for Talent, soms zijn daar andere redenen voor. Soms is het uit noodzaak, soms is het een heel bewuste strategische zet om op die manier je team te bouwen. Dus wij vonden het wel tijd om daar eens een aflevering over te maken.
We bespreken het vandaag met een Nederlander en een Belg, zoals steeds in deze reeks. De vraag van vandaag, offshoring, is dat pure kostcutting of is er toch meer aan de hand?
Welkom in onze studio, Elvire en Pieter.
Dank u.
Dank je wel.
Fijn dat jullie er zijn.
Heel fijn, inderdaad. Daarnet hebben jullie meteen voor de leeuwen gegooid met zo'n vraag waar je dan met één woord op moet antwoorden, maar misschien een keer een makkelijkere intro. Wie zijn jullie en wat doen jullie bij welk bedrijf? Pieter?
Goed, dus ik ben Pieter. Ik ben strategiedirecteur bij The Reference. The Reference, nu ook inmiddels IPM. Dus een tweeëntal jaren geleden ongeveer overgenomen. Maar vandaag, omdat het over offshoring en nearshoring gaat, zal ik vooral vanuit de optiek van de Reference bouwen.
Oké.
Okay. Elvire, ik ben co-owner en CEO van We Are Brain, een full digital agency in Nederland. Maar we hebben eigenlijk teams over heel Europa en Zuid-Afrika.
Ja, en dat is meteen inderdaad het handige brugje, want daar gaan we het vandaag over hebben. Jullie werken namelijk allebei met remote talent, maar allebei op een andere manier. Dus dat gaan we vandaag een beetje verduidelijken. Pieter, zou jij kunnen vertellen hoe jij met The Reference met remote talent werkt?
Ja, dus met The Reference, wij zijn met een 160-tal mensen ongeveer, waarvan een 20-tal mensen in Poznan, de regio van Poznan in Polen, werken. En dat doen wij ook al van voor de overname van IPM. In IPM-context werken we in meer dan 50 landen, dus dat is een beetje een ander verhaal. Dat is meer internationaal werken. Mm-hmm. Dat zijn zeer diverse functies. In mijn eigen team zijn een zestal mensen ongeveer aan het werk in Poznan.
En wat voor functies hebben zij?
De mensen in mijn team, dat zijn eigenlijk allemaal datafuncties. Dus dat zijn data engineers, data scientists en een data architect. Ja. En de overige, dat zijn diverse functies in development. Front-end development en back-end development.
Okay.
Jullie bij The Reference, hoe lang... Wacht, ik ga deze vraag opnieuw stellen. Hoe lang werken jullie al met het team in Poznan bij The Reference?
Nu moet ik denken, het team in Poznan... Ik zelf ben begonnen een drietal jaar geleden, denk ik. Ben ik dat team beginnen opbouwen. En ik denk dat het beeldteam nog iets langer actief is. Ja. Daarin, ja.
Oké, dus jullie hadden eerst eigenlijk de reference centraal hier in België en dan op een bepaald moment hebben jullie beslist om ook in Polen een team uit te bouwen.
Ja, inderdaad.
Elvira, bij jullie is dat een beetje anders gelopen, hè? Vertel.
Ja, wij zijn eigenlijk internationaal vanaf dag één. We zijn met de oprichters altijd in verschillende landen geweest. Dus het bedrijf is zelfs gebouwd vanuit verschillende landen. En wij hebben altijd gezegd, we gaan naar de plek toe waar het talent is. En als je voor de beste frietjes gaat, ga je naar België. En als je voor de beste developers ga je naar Oost-Europa. En voor de beste creatives naar Zuid-Afrika. Dus dat hebben we ook zo gedaan. En we hebben altijd heel bewust gekozen dat de mensen niet hoeven te verhuizen naar Nederland. Want we zijn een Nederlandse BV. Maar dat mensen gewoon daar kunnen blijven waar ze wonen en werken en leven.
Maar jullie zijn dus eigenlijk remote from the start.
Correct. Ja. Ja, dat moest je voor COVID nog verkopen aan klanten en dat hoeft nu gelukkig niet meer.
Ja. Jullie waren de trend eigenlijk helemaal voor.
Ja, we lopen een beetje voor.
Ja.
Maar dat is prima.
Natuurlijk, tuurlijk.
Zeker prima. Misschien ter context, Elvira, kan jij nog eventjes vertellen. Jullie hebben een groot team in Oekraïne. Dat hangt ook heel erg samen met jullie ontstaansgeschiedenis. Hè? Kan je dat nog even toelichten?
Ja, eigenlijk het remote werken deed ik al voor We Are Brain. En mijn compagnon Mario Grunitz ook. Wij hadden naast consultancywerk dat we deden, hadden we ook start-ups. En die start-ups, development ervan, deden we in Oekraïne. In de regio Donetsk, Kramatorsk. Wat helaas in 2014... bezet werd door de Russen. En wij werkten samen met een team daar dat we toen hebben helpen verhuizen naar Kiev. En zo zijn we eigenlijk nieuw werk voor hen gaan zoeken. En zo is We Are Brain ontstaan, waarbij we eigenlijk door die groep die daar zat en waarmee we begonnen zijn, ook daar de kennis en kunde en de nieuwe talenten hebben aangetrokken.
Dat was jouw origin story, Elvira, waarvoor dank, origineel. Je onderstreepte erg het belang van de juiste vocabulaire, van de juiste woordenschat. Want het ene woord, offshoring, is het andere niet. Je hebt ook nearshoring, wat zei je nog? Outstaffing, bodyshopping. Zou jij ons een keertje door de terminologie kunnen leiden van het verhaal?
Nou, op zich, kijk, iedereen, er worden allerlei terminologieën gebruikt. Maar ik denk dat het waar de essentie zit en wat het meest belangrijk is wie is de eigenaar van de deadline en het budget? Want je kunt werken als wij als bureau hebben teams in het buitenland. En onze klanten doen dan eigenlijk via ons aan nearshoring. Mm-hmm. Want in Europa de mensen zitten. Als wij mensen in India of in Vietnam zouden hebben, dan heet het ineens offshoring, omdat het wat verder weg is. Maar wij zijn degene die de deadlines en de budgetten beheren. Dat is anders dan als je als bedrijf naar India gaat en gewoon een heel klein stukje van een bepaald product laat ontwikkelen bijvoorbeeld. En dat alleen maar gebruikt om die mensen dat stukje te laten opleveren. En ik denk dat het ook als mensen gaan kiezen voor teams in het buitenland, extended teams. En ik denk dat Pieter, jij er hetzelfde idee bij hebt. Dat je moet nadenken over van oké, wat wil ik dan uitbesteden en waarom ga ik iets uitbesteden? En op die manier krijgt het dus ook betere lading en kun je het ook binnen je bedrijf beter embedden. En ik denk dat het, als je kijkt naar offshoring, nearshoring, outstaffing, dat het ook heel belangrijk is dat het niet alleen altijd om geld gaat, maar dat er heel veel andere redenen ook achter zitten waardoor bedrijven dit gaan doen.
Ja. Daar wil ik het straks zeker nog eens verder over hebben, de kostencomponent in dit verhaal. Maar ik wil eerst eens checken bij jou, Pieter. Is het bij jullie ook zo belangrijk dat de mensen die in Poznan voor jullie werken, op jullie projecten, op jullie deadlines werken? Is dat bij jullie ook zo of is het anders?
Ja, dat is zeer belangrijk. Ik vind dat zeer mooi gezegd. En het is een groot verschil, hè. Ofwel breng je de mensen in jouw team, ofwel breng je de opdracht naar het buitenland, naar de mensen. En bij ons is ook een heel duidelijke keuze dat we de mensen in ons team zitten. Dus ook de mensen in Poznan worden rechtstreeks aangestuurd door dezelfde teamverantwoordelijke die ook de mensen in België aansturen. Dus het is eigenlijk wel degelijk één groot team en het is een geïntegreerde manier van werken.
Ja, je bent niet bezig met mensen die buiten je bedrijf vallen. Je bent echt bezig met mensen die binnen je bedrijf vallen, binnen je cultuur. En op die manier ook behandeld worden.
Ja. En dan mensen die buiten je bedrijf vallen en maar een stukje voor jou gaan werken, is dat dan wat je bodyshopping noemt?
Dat is dan het lelijke woord. Okay, maar klopt. Maar dat hoeft ook niet erg te zijn, want je kan ook partijen kiezen. Wij hebben ook partijen waarmee we al voor We Are Brain samenwerkten, waar we nog steeds mee samenwerken, die hele goede partners zijn om werk bij neer te leggen, omdat ze hele specifieke expertise hebben, of omdat we op die manier makkelijk kunnen schalen, of omdat het gewoon niet efficiënt genoeg is om die expertise binnen de gelederen te halen. Dus er zijn natuurlijk heel veel redenen waarom je dit kunt doen.
Ja. Zo wilden wij het ook in deze aflevering belichten, want we hadden een vermoeden dat er meer aan de hand was. Wij zagen de trend van remote teams een beetje opkomen. Vroeger hoorde je het nergens, nu veel meer. Maar als we dan op zoek gingen naar agentschappen om daar tegen ons over te spreken, vonden we die toch ook niet heel snel. Wat voor ons bevestigde, het is nog een beetje een taboe. Het zit nog te veel in die hoek van, oei, nee, dit is toch gewoon pure cost-cutting. Vandaar dat we jullie perspectieven daar graag een keertje over hoorden. Zien jullie dat ook, dat nog steeds een beetje in de taboe-sfeer zit, werken met remote teams?
Ja, we zien dat wel. Maar ik denk dat vooral, je moet daar gewoon zeer transparant over zijn. En dan zien we ook bij onze klanten dat er geen enkel probleem uit ontstaat. Maar natuurlijk, wanneer je zelf een beetje de vrees hebt van oh nee, ja, ik kan dat niet willen vertellen of ik kan dat niet doen, dan creëer je eigenlijk mee dat stigma en mee dat taboe. En ja, er zal wel eens een procurement department tussen zitten die zien van oei, die mensen die werken niet in België, dus je gaat mij een extra korting moeten geven of dat zal wel eens gebeuren.
Krijgen jullie die vraag soms van klanten? Van, dat is jullie werken met Polen, dus dat zal wel...
Dat is al eens gebeurd, ja. Er is al wel eens gebeurd dat aankoopmensen daar misschien wel een mogelijkheid in zien om daar een onderhandeling van te maken.
En wat is jullie antwoord dan?
Nee, dat is gewoon resoluut. Het beste talent wordt gewoon op de opdracht gezet.
Ja.
En dat is zeer belangrijk. Dat is ook iets dat met internationaal werken minder en minder gaat spelen. Toch?
Ja. Nou wel, ja. Inderdaad.
Maar als kostschutting niet de voornaamste reden is om dit te doen, heel blij om dat te horen. Wat is voor jullie dan wel de reden om die remote teams te gaan inrichten?
Bij mij, 3 jaar geleden, was dat zeer duidelijk. Omdat wij toen... wij waren nog steeds een reputatie eigenlijk aan het opbouwen om zeer goed te zijn in toen analytics. Analytics en al wat met data te maken had. En data begon een enorme rise te maken op dat moment. Natuurlijk, hier in België zochten wij dan naar meer en meer mensen binnen ons team om dat te doen. En dat was moeilijk. Die zoektocht was heel moeilijk. We zijn dan gaan kijken in Poznan. En Poznan is een beetje speciaal in Polen, omdat het eigenlijk ook altijd een beetje het centrum van de e-commerce is geweest in Polen. Zeer veel techbedrijven, zeer veel e-commerce bedrijven zijn gevestigd in die regio. Dat maakte dat toen daar ook een enorme pool van talent specifiek binnen die analytics, wat met e-commerce toch altijd meer mogelijkheden geeft om daar dingen mee te doen, daar aanwezig was.
Ja. Ik denk trouwens wel dat het, en ik denk dat dat voor Pieter en mij allebei geldt, dat geld niet de hoofdreden is. Het is natuurlijk een mooie bijkomstigheid, niet zozeer omdat de mensen heel veel lager salaris hebben, maar voornamelijk omdat er ook heel veel belastingvoordelen zitten. Belasting is anders daar dan hier.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat er wel klanten van ons zijn die op sommige momenten wel bepaalde keuzes maken om met bepaalde landen te werken om cost-cutting te doen. Omdat dat in sommige situaties ook best wel heel interessant kan zijn.
Mm-hmm.
Dus het is zo raar als dat je het zelf maakt. Het hoeft geen taboe te zijn om ervoor te kiezen om naar een bepaald land te gaan, omdat daar bepaalde voordelen in financiële zin zitten. Ja. Net zoals dat het voor ons een voordeel zit in... Nou, misschien ook financiële zin, maar voornamelijk in het kunnen schalen in goed talent.
Mm-hmm. Ja.
Ja, en ik denk ook dat je moet het ook wel zeer genuanceerd zien. Ik denk dat het niet zo is dat omdat een developer van Oekraïne komt, dat een soort van onderbetaalde slaaf is die in mensonwaardige omstandigheden aan het werken is.
Ik denk dat Pieter en ik iedereen hele reassurance kunnen geven. Die mensen verdienen helemaal niet weinig.
Maar dat is inderdaad de bedoeling van deze podcast. Hè. Mensen slimmer maken, zodat ze niet met assumpties en ver van mijn bedshow ideeën iets benaderen.
Nee. En dan plus, ik denk, met dat wij verder gaan evolueren, ga je die kloof kleiner en kleiner zien worden. We zien dat ook in Polen bijvoorbeeld. De inflatie is daar ook nog groter geweest dan wij in België en Nederland hebben meegemaakt. Dus die mensen, het zit daar enorm veel talent. Ondertussen zeer veel bedrijven hebben zich daar gevestigd. Die mensen hebben ook keuze om carrière te maken. Je ziet die lonen enorm naar boven gaan.
Mm-hmm. Ja. Dus ook daar heb je eigenlijk een war for talent voor die profielen dan?
De war for talent is daar volop aan het opkomen. Ja, dat klopt.
Laten we het nog even over die rol van die kostenbesparing hebben in dit verhaal. Want het is dus heel erg duidelijk. Er zijn tal van redenen om voor remote talent te kiezen. En kostenbesparing is zeker niet jullie voornaamste drijfveer. Maar zijn er vandaag toch nog bepaalde prijsvoordelen? En hoe haal je daar het meeste uit?
Ja, er zijn zeker prijsvoordelen. Want, en nu pak ik even het voorbeeld Nederland-Oekraïne. In Nederland betaal je heel veel belasting. Dus ik als werkgever betaal over het salaris van... betaalt niet alleen de werknemer betaalt heel veel belasting... maar ook wij als werkgever. Mm-hmm. In de Oekraïne is dat echt vele, vele, vele malen minder. Dus alleen al iemand die netto hetzelfde salaris verdient... identiek gelijk, is het bruto, is er al een heel groot verschil. Dus daar zit al een kostvoordeel. En dat is natuurlijk heel mooi, want daardoor kun je ook bijvoorbeeld scherp aanbieden... of je kunt wat extra's doen, of je kunt je marge verhogen... Of je kan het voor het uurtarief ietsje naar beneden doen. Alles gaat natuurlijk om billability en marge in die end. Je EBITDA wil je zo hoog mogelijk hebben. Nou, als dat een voordeel kan opleveren, is dat natuurlijk helemaal niet erg. Dat hoeft geen taboe te zijn.
Mm-hmm. Je zou wel gek zijn om er niet over na te denken.
Ja. En plus daarnaast is het gewoon, als je heel hard wil groeien... wij zijn soms in jaren 50-60% gegroeid. Ja, als je dat in Nederland alleen wil gaan sourcen, dat is gewoon heel ingewikkeld. Ja.
Pieter, dus je begrijpt het idee om een keer over de landsgrenzen te kijken... om wat rendabeler te worden?
Ik begrijp het idee, dat klopt. Maar again, het verschil is niet dusdanig groot. Ik denk, in mijn ervaring... Wat er gebeurt in Poznan is, ik koop voor hetzelfde geld iets meer senioriteit.
Ja.
Ik wou het zo zeggen.
Ja. Pieter, je zei daarnet van in België vonden wij die profielen gewoon niet. Hoe komt dat er hier geen geschikt talent op de markt is?
Goh, ik denk in dit geval, en dan spreek ik druk over die e-commerce context, het is ook geen vreemd gegeven dat wij in België eigenlijk nooit de grote e-commerce naar ons toe hebben getrokken. Hè. De meeste transacties die we e-commerce gewijs doen, zijn de Nederlandse bedrijven. Dus hier denk ik dat er nooit zeer aanwezig is geweest. Ik denk onze opleidingen zijn nooit echt daar specifiek op gefocust geweest. En dan spreek ik meer over marketingtechnologie, over analytics, over die zaken. Ook zeer moeilijk, hè, vanuit institutioneel, vanuit een overheid of onderwijs, dat te kunnen gaan doen, omdat... Dat evolueert zo snel. Je moet dat zo snel eigenlijk allemaal onder de knie krijgen. En ja, die pace merkten wij daar wel. Mm-hmm. Dus, maar die pace in België hebben wij eigenlijk inderdaad niet echt gehad.
Nee, Nederland hetzelfde. En er zitten daar gewoon hele goede scholen. Die universiteiten zijn fantastisch. Mm-hmm. Dus dan komt daar gewoon heel veel goed talent.
Nee, wat ik me wel nog afvroeg, jullie geven aan, van het zijn vooral dataprofielen, meer technisch geschoolde mensen, die hebben jullie in Poznan, bij jullie een stuk in Oekraïne en op andere locaties zitten. Zijn er ook soorten jobs of taken die moeilijker te outsourcen, offshoren, welke termen er ook op plakken zijn?
Mm. Ik vind dat wel. Ik denk, bij ons het grote verschil wordt gemaakt. Alles waar het voor nodig is om de cultuur zeer goed te begrijpen van de markt waarin je opereert. En dat is dan vooral binnen de reclamesector, binnen de, naar de consumentenmarkt waarin je opereert. Bijvoorbeeld, morgen, je moet een creatief concept maken. Dat moet een creatief concept zijn die jouw target market goed begrijpt eigenlijk. Zelfs onze vormen van humor zijn anders, van cultuur tot cultuur. Iemand die creatief gaat werken, moet echt wel begrijpen van hoe denken die mensen, hoe denken die consumenten. Dus eigenlijk heel dat conceptuele, daar houden wij altijd zeer dicht bij de consument. Ook uiteraard de relaties, de accountmanagers, eigenlijk meer die proximiteit die bij de klant. Dus dat zijn zaken, een heel duidelijk voorbeeld, copyright. Bijvoorbeeld, copywriters zijn heel moeilijk om... Je gaat dat niet gaan offshoren, want je hebt dat nodig, dat copywriters gaan schrijven in de cultuur die ze ook begrijpen. Bij technici is dat heel anders. Dus daar kan dat dan weer wel. Mm-hmm. Dus dat is denk ik bij ons een beetje de grote opdeling die wij daarin maken.
Ja. En bij jullie, Elvira, is het zo dat de mensen die jullie hebben in Oekraïne enkel voor Oekraïense merken werken enzovoort? Of
we hebben helemaal geen Oekraïense klanten.
Oké. Okay.
Nooit gehad ook. Nee. Nee, we hebben altijd in Europa, Zuid-Afrika en Amerika klanten gehad. Maar daardoor is het voor ons minder belangrijk dan voor Pieter om die verschillende onderdelen in een bepaald land te hebben. Echter, wij werken voor Brico en Praxis. Dan de copywriter moet natuurlijk wel gewoon uit Nederland of uit België komen. Okay. Dus in dat soort gevallen ga je natuurlijk gewoon naar op zoek naar de lokale expertise.
Okay. Dus de copy voor Brico wordt vooralsnog niet in Kaapstad geschreven?
Nee, want het moet in Vlaams en Frans. Hè?
Natuurlijk, ja.
Ja.
Ik herhaal mezelf een beetje, maar waar komen al die creatieve geesten dan in Zuid-Afrika opeens vandaan?
Nou, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat in andere landen is waar bepaalde expertise vandaan komt. Het is sowieso dat daar heel veel reclamebureaus altijd hebben gevestigd gezeten. Je kunt daar binnen een straal van 100 kilometer alle maanden van het jaar nabootsen voor videoproducties. Dus daar zit gewoon heel veel, worden veel reclamespotjes opgenomen en dat soort zaken. Dus naar Kaapstad trekken ook heel veel creatives om te werken.
Ja, dat klopt toch wel. Want IPAM, onze moederonderneming, is nu ook een hele afdeling aan het uitbouwen binnen marketing. En het creatieve stuk zit ook voor een groot stuk in Zuid-Afrika.
Ja. Ja.
Ik wil het straks nog wel eventjes hebben met jullie over hoe je dan zo'n team opzet, wat daar eventueel valkuilen in zijn. Maar voor we daar dieper op ingaan, jullie hebben ook een vraag mee voor elkaar. Dus in plaats dat Robin en ik hier alle vragen stellen, laten we jullie misschien eventjes gewoon elkaar iets voor de schenen werpen. Is dat hoe je dat zegt?
Voor de schenen werpen. Ja. Ja.
Elvira, wat zou jij heel graag eens weten van Pieter?
Pieter, jullie zijn net overgenomen door IPAM. Mm-hmm. Jullie werkten al remote, maar IPAM is natuurlijk een soort van de overtreppen van de trap. Hoe ga jij zelf om met je team om binnen zo'n grote, niet alleen een hele grote organisatie, maar ook zo'n internationale organisatie te werken? En hoe hou je dan eigenlijk je cultuur binnen je bedrijf geborgen?
Ja, dat is een zeer pertinente vraag. En dat is inderdaad iets waar wij nog steeds wel enorm mee bezig zijn. Waar wij enorm mee aan het werken zijn.
Ja, lijkt me best wel een uitdaging.
Dat is best wel een uitdaging. Want inderdaad, met een heel grote organisatie komt er een soort van integratiemachine op je af. Met zeer veel processen. Wat eigenlijk een beetje tegenovergestelde is van een agency mentaliteit die je dan daarvoor hebt.
Ja.
Maar wat wij proberen te doen is, wij proberen dat toch... wij hebben dat erg proberen af te schermen met het management. Om dat zeer trapsgewijs te laten binnenkomen. Dus zeker niet van te overdonderen. En ook bewust voor gekozen om met bepaalde processen nog langer te blijven werken. Zoals we altijd gewerkt hebben. Om eigenlijk op die manier toch te proberen dat die cultuur inderdaad niet platgeslagen wordt en dat effectief kan behouden worden daarin. En tot hiertoe is dat wel, aardig aan het lukken. En het leuke is wel om te zien dat we nu meer en meer natuurlijk dat onze mensen ook bilaterale contacten met mensen van IPAM hebben en beginnen samen te werken. En ze zien daar nu ook enorm veel voordelen van in. Dat is vaak veel tof. Je hebt natuurlijk een enorme zee aan kennis dat je nu ineens in huis neemt. Maar het blijft elke dag wel nog een werkpunt, om daar inderdaad mee bezig te zijn.
Leuk, goed om te horen. Huh?
Pieter, had jij ook een vraag meegebracht voor Elvira?
Ja, ik had inderdaad ook een vraag meegebracht. Dus ik heb inderdaad ook gezien dat jullie qua development in Kiev... voor een groot deel zitten.
Ja.
Nu met de oorlog die allemaal begonnen is, hoe hebben jullie dat ervaren? Dat moet geen gemakkelijk verhaal geweest zijn.
Nee, de afgelopen 18 maanden was een kleine rush in dat opzicht. Net uit COVID en denken van, we gaan weer. En vervolgens komt er een oorlog om je oren. We hebben eigenlijk toen de oorlog begon, op het moment dat de oorlog begon, iedereen gemobiliseerd of naar veiligere orde in Oekraïne of over de grens. Dus daar zijn we heel druk mee bezig geweest om dat te organiseren. En eigenlijk binnen dag 5 was iedereen weer aan het werk. En nog steeds is iedereen aan het werk op de mensen na die opgeroepen zijn voor het leger. Dus wij draaien in principe door. Het is natuurlijk voor onze klanten een groot vraagteken en een extra risico. Echter, denk ik, als ik kijk naar de afgelopen 18 maanden... hoe loyaal onze klanten zijn geweest en hoe supportive ze zijn geweest... en hoe hard het team heeft gewerkt, dan kan ik alleen maar zeggen van wauw, wauw, wauw. Ik ben onwijs trots op zowel onze klanten als op ons team dat ze dat hebben gedaan. Het is natuurlijk een verhaal wat je moet uitleggen. Het is ook een verhaal wat je moet bewijzen. Ik denk dat op dit moment, als je kijkt naar het leveren van projecten... dat we daar niet voor onder doen als voorheen. Dat motivatie om goed te leveren alleen maar groter is bij iedereen. Want realiseer je wel, er is daar weliswaar een oorlog... en mensen zitten misschien in de schuilkelder. Maar ondertussen gaat het leven gewoon door in de vorm van... je hebt nog steeds je kosten van je hypotheek of je huur. Je hebt nog steeds je eten wat je moet betalen. Je hebt nog steeds allerlei verzekeringen, et cetera. Dus ze moeten ook blijven werken om natuurlijk hun leven te kunnen betalen. Dat houdt allemaal niet in één keer op. En als wij kunnen zorgen dat zij werk blijven houden... supporten we ze op die manier natuurlijk ook. Daarnaast is het zo dat er heel veel mensen op de markt zijn gekomen... omdat heel veel bureaus of bedrijven die... klanten hadden in Oekraïne. Daarvan zijn heel veel gestopt. Dus wij zijn eigenlijk triple down gegaan... en hebben heel veel mensen in de Oekraïne ook aangenomen. Wat ook weer door onze klanten en onze collega's... en eigenlijk het hele team ook weer heel erg gewaardeerd wordt. Van oké, als je dan toch al een paar mensen daar hebt... nou, dan kom maar door. En dan gaan we ook wel wat, gaan we daar ook nog een keer in uitbreiden. We zorgen wel heel erg dat mensen psychologische hulp kunnen krijgen. HR is continu met mensen aan het praten. Dat is echt een, daar hebben we een step-up in gedaan. Dat iedereen gewoon continu gebeld wordt om zijn verhaal te doen. Mensen die willen verhuizen of mensen die ergens anders naartoe willen... supporten we meteen met onze stichting. Dus het is wel heel veel extra werk... maar het pays off. En ik moet zeggen, ik zou niet liever willen dan het morgen afgelopen is. Maar ik vrees dat dit de reality van ons wordt in de komende periode. En continu weer kijken naar de volgende stap die kan gebeuren. Nu bijvoorbeeld de winter die eraan komt. Wat gaat er gebeuren? Zijn er weer electricity outages, et cetera? Dan hebben we een remote huis neergezet die helemaal off-grid kan werken. Waardoor mensen daar naartoe kunnen. Ja, het is een treurig verhaal, maar we maken er het beste van.
Ja, mooi om te horen.
Ja. En op de een of andere manier, het klinkt een beetje gek... maar het leven gaat ook gewoon een beetje door.
Mm-hmm. Ja.
En het is voor ons natuurlijk heel moeilijk om te... ook al ben ik er zo dichtbij, het is nog steeds zo ver weg van je bed, joh. En gelukkig.
Laten we misschien nog eventjes inzoomen op hoe je dan aan de slag gaat met zo'n remote teams. Ja. Dat vraag ik mij wel af, Pieter. Jullie zijn een aantal jaar terug begonnen met het team uit te bouwen in Poznan. Mm-hmm. Hoe begin je daaraan? Wat is de eerste stap? Waar moet je op letten? Wat zijn misschien valkuilen in dat proces? Kan je daar eventjes je ervaring in delen?
Ja, maar ik denk dat het vooral dat het heel belangrijk is dat de mensen leven eigenlijk op... Je hebt een dubbel teamgevoel nodig. Aan de ene kant wil je dat de mensen zich enorm deel voelen van het team waarin je werkt. Dus het is gewoon één team. Maar aan de andere kant, het is ook een gegeven dat ze fysiek wel ver weg zitten en dat ze hier ook wel gewoon een heel leuke werkomgeving hebben en ook een team hebben. En zo, bij de eerste persoon is dat dan een beetje moeilijk, hè? Want dan zit je daar eigenlijk alleen. Nu ondertussen, mijn team zitten ze daar met 6. Dus dat is dan wel ook leuk. Ze gaan ook letterlijk bij elkaar werken thuis. Soms is ze zelfs niet altijd op kantoor, maar dat ze zelfs bij elkaar ook gaan werken. Wat proberen wij te doen? Wij passen ons radicaal aan. Dus ook in België, waar onze voertaal altijd Nederlands is geweest in ons team, vanaf de eerste persoon die wij betrokken hebben, zijn wij overschakeld naar het Engels. Ja. Voor al onze communicaties. Bij de stand-ups, dagelijkse meetings, zijn ze altijd inbegrepen. Wij zijn ook dan direct virtueel gegaan. Uiteraard met COVID is dat allemaal makkelijker geworden en dat is versterkt. Een aantal keer per jaar doen wij eigenlijk een beetje strategie-meetings. We noemen dat zo State of the Union, waar we een beetje een outlook geven van dit zijn de cijfers geweest en daar willen we naartoe met de firma. Dan nodigen we de mensen ook uit om naar België te komen en om ook deel te nemen aan die meetings. Dus we proberen echt wel ze een te laten voelen dat ze deel uitmaken van het team. Aan de andere kant ook naar klanten toe, denk ik, dat het belangrijk is om na te denken van hoe je daarmee om. Bij ons is het ook altijd zo, al mijn mensen zijn client-facing.
Ja.
Dus het werk dat zij zelf doen, gaan zij ook effectief zelf presenteren. Ze zijn ook actief in pre-sales projecten. Dus in geen geval gaan we zo een houding hebben van we stoppen ze een beetje achter de gordijn. En nee, dat hebben we ook nooit niet gedaan. En het is vooral ook op dat laatste, denk ik, met dat we dan feedback hebben gevraagd aan de mensen, dat ze dat enorm waardeerden, dat ze wel zeiden van ja, ik mag mijn eigen ding doen en ik mag het ook zelf presenteren. Die trots is ook daar gewoon zeer belangrijk. Net zoals de mensen hier, uiteraard.
Is dat een wezenlijk onderdeel, Elvire, van goed werken met remote talent? Dat je de mensen het gevoel geeft dat ze, of aantoont dat ze echt wel deel uitmaken van het hele team, zelfs al zitten ze 1000 kilometer verder?
Nou, ik denk dat key is. Bij ons is ook iedereen client-facing. Ik denk dat transparantie en cultuur gewoon echt heel belangrijk zijn. En dat je daar gewoon heel hard aan moet werken om te zorgen dat het één team is. Ik denk als je ermee begint. Nou ja, bij ons is het dan automatisch. Jullie hebben een bewuste keuze gemaakt. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je je heel goed afvraagt waarom je het gaat doen. En dat je op basis daarvan kunt bepalen wat je gaat doen en hoe je het gaat doen. Ik denk dat als je echt een team wil bouwen, ongeacht of je in Nederland of in België verschillende locaties hebt, want er zijn natuurlijk ook heel veel agencies die hebben in Nederland 5 locaties. Daar heb je eigenlijk hetzelfde mee. Ja. Daar moet je ook voor zorgen dat iedereen naar elkaar toe gaat.
Dat trouwens een nieuwe trend is ook, en dat noemt dan onshoring.
Ja, dat is binnen je eigen land. Ja.
Ja. Zoals vanuit Amsterdam mensen uit Groningen voor je laten werken, bijvoorbeeld.
Ja, of bijvoorbeeld in Londen gebeurt het zeer vaak. Londen is natuurlijk een zeer dure stad. Worden hoge lonen al betaald, maar je gaat ook heel enorme huurprijzen betalen. En dat agencies ook zeggen, van wij gaan bepaalde stukken van onze productie naar andere steden, bijvoorbeeld in Engeland, gaan onshoren. Ja.
En wat doe je met bijvoorbeeld human resources? Ik veronderstel dat de manier waarop men HR doet in Polen misschien ook anders is dan bij ons. Hebben die mensen een lokaal HR-aanspreekpunt?
Ja. Dus zij hebben wel een lokaal HR-aanspreekpunt. Nu is dat HR-aanspreekpunt uiteraard van IPAM, omdat IPAM daar ook een heel grote organisatie heeft in Polen. Maar daarvoor hadden wij dat ook al.
Ja.
Dus daar hebben wij ook al dat een verschil in gemaakt. En ik denk dat het ook heel belangrijk is. Wij hadden vroeger ook een soort van brugpersoon. En dat was iemand die het heel goed de Poolse cultuur en alle HR-plichtmatigheden en wat de lokale wetgeving en dergelijke voorschreef heel goed snapte, maar ook heel goed snapte hoe de markt werkte en hoe in België eigenlijk, waar onze vragen waren. Dus hebben we eigenlijk altijd twee lijnen gehad. Dus de operationele aansturing die komt vanuit België, maar zij hebben ook nog altijd een HR-contact waar zij terecht kunnen en waar zij ondersteund worden en dergelijke kinderen, ja.
Elvire, ik zag onlangs op jouw LinkedIn dat jullie een Oekraïner zochten die in Nederland woont om jullie HR een stuk mee te runnen. Dus jullie aanpak is daarin anders, denk ik dan.
Wij zijn een stuk kleiner dan Pieter. Dus wij hebben ook niet zo'n hele grote HR-afdeling nodig. Wij hadden een HR-dame die Oekraïens is van origine en in Spanje woont. Niet om de oorlog, maar omdat ze met een Spanjaard getrouwd is. Zij is haar eigen droom van entrepreneurship achterna gegaan, dus weggegaan. En wij dachten van, zeker nu ook met de oorlog, en als je met iemand wil praten, een vertrouweling in je eigen taal is heel fijn. Ondanks dat Engels ook binnen onze organisatie de voertaal is, is dat natuurlijk wel heel belangrijk. En toen dachten we, goh, als we nou die twee bij elkaar halen, Het Nederlandse kantoor is groter geworden doordat we daar ook wat Oekraïense collega's nu hebben. En überhaupt, het Nederlandse kantoor is gegroeid door aanname van nieuwe teamleden. Dachten we, als we die combinatie doen, dan pakken we eigenlijk het beste, the best of both worlds. En kunnen we op die manier eigenlijk het hele team bij elkaar krijgen en voegen via HR.
Oké. Als je beslist om als agency dan aan de slag te gaan met remote teams, ga je op zoek naar een land waar de juiste expertise zit. Maar dan heb je nog tal van manieren om die personen in je team te krijgen. Ga je lokaal speler overnemen, freelance en loondienst. Wat zijn de mogelijkheden daarin en hoe kijken jullie daarnaar?
Per land moet je uitzoeken hoe de regulering is. Of je überhaupt mensen zomaar in dienst kan nemen. Want soms heb je een entiteit nodig of zit er heel veel administratieve romslomp in. Er zijn een aantal opties. Je kan bijvoorbeeld een partij overnemen. Dan krijg je de hele administratie en eigenlijk de entiteit en alle setups koop je dan al over. Maar er zijn tegenwoordig ook heel veel oplossingen. Bijvoorbeeld een platform als Let's Deal of Remote. Die eigenlijk als het ware voor jou de mensen op de payroll nemen. Het voordeel daarvan is dat je eigenlijk aan alle reguleringen voldoet, zonder dat je daar enige moeite voor hoeft te doen. Je betaalt er natuurlijk wel voor. Het is behoorlijk prijzig. Maar aan de andere kant scheelt het je ook heel veel tijd en kun je vrij snel iemand in dienst nemen. In het begin deden wij altijd mensen freelance inhuren in een bepaald land. Maar op een gegeven moment met grotere aantallen wil je dat op de een of andere manier toch beter reguleren in bepaalde landen. Zeker ook om bepaalde risico's af te vangen. En dan zijn dit soort platformen een hele mooie oplossing.
Ja. Hoe doen jullie het, Pieter?
Wel, ik denk bij ons, hoe Poznan uiteindelijk begonnen is, dat was toen dus de reference nog eigendom was van Imagina. Dus het is die partij die overgenomen is door IPAM. En Imagina had een Europese dekking en heeft dat gedaan door een overnamepolitiek. Dus letterlijk door lokale agencies eigenlijk over te nemen en dan zo in het land een intrede te maken. Maar ook daar, dus ik heb ook zowel payroll als freelancers die daar werken. Ja.
Oké.
Dankjewel.
Ik wou misschien ook nog eventjes vragen hoe jullie de toekomst verder zien. Jullie zitten in Oekraïne en Zuid-Afrika. Jullie hebben voorlopig een team in Polen. Zien jullie dit verder evolueren naar een wereldwijde dekking, Pieter? Of wat zijn de plannen nog?
Ja, ik denk in de toekomst meer en meer gaan wij integreren natuurlijk in IPAM. En dan kom je in een toekomst waar het gewoon internationaal werken is. Hè. Je bent aanwezig in meer dan 50 verschillende landen. We zien daar ook dat eigenlijk bepaalde kennishubs in bepaalde landen gevestigd zijn. Gewoon waar die technologie of waar dat talent het meest aanwezig is. En er wordt gewoon globaal gewerkt.
Kan je dan eigenlijk nog van offshoring spreken?
Nee, dat denk ik niet. De meetings die ik binnen IPAM context doe, in elke meeting zit ik zeker met 4, 5 verschillende nationaliteiten in elke vergadering. Dus dat is... ik denk dat we gewoon spreken van een globale economie, van een globale context waarin je werkt. Ja.
Zeg niet offshoring, zeg gewoon, het is een globale economie. Ja.
Ik zou het heel graag geloven, toch? Ik denk dat het toch een mooie toekomst zou zijn, ik zal het zo zeggen.
Kijken jullie nog naar nieuwe landen waar jullie voet aan wal willen zetten?
Ja, zeker. Er zijn heel veel Oekraïense collega's die nu in Europa wonen. Dus, of in Europa. Oekraïne is ook Europa, maar in West-Europa, buiten Oekraïne. Die gaan voorlopig niet terug. Dus het is ook voor ons interessant om in die landen verder te gaan zoeken. Ik ben het wel met Pieter eens. Het is gewoon een globale economie. Mm-hmm. En met de digital nomads die tegenwoordig ook overal over de wereld heen zwerven, is het denk ik minder relevant aan het worden dan voorheen. Ik denk ook dat de opdrachtgevers er veel meer aan gewend zijn. En de eis van het team moet bij ons op locatie zitten, is echt wel verdwenen. Mede door COVID, maar ook mede doordat ze nu, doordat ze zien dat de voordelen van gewoon de beste persoon op de beste plek is gewoon eigenlijk de key to succes.
Dan ben ik bijna klaar om af te sluiten. Wat jij, Louise?
Zeker.
Oké. Okay. Is offshoring pure kostcutting of is het meer dan dat? Wel, dat ligt eraan hoe je de definitie invult. In het verhaal van Elvire en Pieter is het helemaal geen pure besparingsactie, maar een manier om het beste talent in hun teams te krijgen. Maar wil je wel geld besparen met offshoring, dan kan dat. In een moeilijk fiscaal klimaat bijvoorbeeld. Maar noem het dan niet erg negatief bodyshopping. Zeg, we werken in een globale economie.
Ja, voor mij betekent bodyshoppen trouwens iets totaal anders. Hè,
aha, wat dan?
Bodies kopen voor mijn baby.
Voor je nieuwe baby?
Ja, rompertjes noemen ze dat denk ik in Nederland.
Rompertjes.
Ja, klopt.
Rompertjes.
Die moeders toch, in alles horen ze baby, baby, baby. Maar
staan
we toe
dat.
Volgend seizoen misschien toch een keer een opname te doen in een full onesie. Denk dat we lekker comfortabel
zijn. In een rompertje.
In een rompertje. Rompers voor iedereen in het volgende seizoen van Agency Life.
Zo kan hij wel weer, hè, Robin?
Ja, zo kan hij zeker. Zullen wij onze gasten bedanken, Louise?
Zeker. Dankjewel, Elvire. Dankjewel, Pieter, om hier tot bij ons te komen. Om
dankjewel
deze
voor de uitnodiging.
Te doorbreken.
Yes. En over 2 weken is er weer een nieuwe aflevering van onze reeks Business as Unusual.
Wij nodigen dan 2 vakverenigingen uit om hun blik op de markt met ons te delen. Waar liggen bureaus van wakker? Welke issues staan vandaag hoog op de agenda en zijn die anders dan vroeger?
Want ja, wij zeggen hier wel business as unusual, maar wat weten wij er eigenlijk van? We gaan het vragen aan echte specialisten. Gasten met een helikopterblik op Nederlandse en Belgische bureaus. En die gasten heten Johan van de Poel van het ACC en Saskia Baneke van VIA. Zij maakt de tijd voor ons en daar zijn wij super blij om.
Super blij. Luister mee over 2 weken. Tot dan.
Toedels.